vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.
Beste luisteraars, het is weer vrijdag 11 uur en we gaan weer het programma De Club van Job beginnen met pastoor Menne weer via de telefoon, want het is nog steeds winter.
Ja, ik durfde niet te komen. Ik ben toch een beetje wankel op mijn benen. En het is wat minder glad, maar het ligt toch hier en daar ligt er nog van alles op tot waar. Ik vertrouw het niet.
Nee, maar volgende week misschien is het beter.
Ja, je weet maar nooit.
Nee.
Goed, we gaan gewoon aan de vragen beginnen. Ik weet niet meer of er nog vragen van de vorige keer
nee.
Die allemaal gehad heb.
Nee, die waren allemaal, die zijn allemaal behandeld.
Nee, volgens mij.
Ja?
Nee, ja.
Dat zou ik. U weet beter.
Volgens mij heb ik het niet gehad over de verborgen ondergrondse hybride acties. Heb ik die wel gehad?
Verborgen? Nee, dat niet. Dat kan ik me niet herinneren.
Dat gaat eigenlijk over mijn politieke standpunten blijkbaar.
Okay.
Omdat ik iets dus genuanceerder wil kijken tegen Rusland.
Ah.
Ik bedoel, dan word ik meteen natuurlijk... net of ik alles van Rusland goedkeur. Zo gaat het dan in Nederland, weet je wel.
Mm-hmm.
Je bent, als je maar iets zegt en je begrip hebt voor Poetin... dan ben je een Poetin-vriend en dan deug je niet enzovoort. Zo is dat nou eenmaal bij ons. Maar, en dan krijg ik... Een ding is het, de verborgen ondergrondse hybride acties die door of in opdracht van Rus in West-Europa worden uitgevoerd.
We hebben het wel over gehad. Dat herinner ik me.
Nou, die ontken ik niet. Ik weet het gewoon niet. Propaganda gebeurt aan allebei de kanten. En spionageacties ook aan allebei de kanten.
Uh-huh.
Dus dat is gewoon overal hetzelfde. Dus ik ontken niks. Ik wil alleen voor meer begrip aan de andere kant. Het is natuurlijk raar dat wij niet mogen weten hoe de Russen over deze zaak denkt. En als ik zeg tegen mensen... Ik heb gisteravond nog, ik kwam toevallig iemand die zei... Ja, Poetin... Ik zei, ja, het ligt toch allemaal wat genuanceerd. Nou, daar kun je niet eens over praten. Dus heel raar. En dat zou ik willen doorbreken. Dat je gewoon kunt praten over de situatie waarin wij verkeren. En die best gevaarlijk is.
Ja.
Als we allemaal alleen maar over oorlog blijven praten. Maar fijn. Goed, daar gaan we verder niet op door. Een hele andere vraag, die hebben we niet gehad volgens mij. Iemand zegt, mijn vader zei altijd tegen ons dat we niet op de hostie mogen kauwen, maar moeten laten smelten in de mond. Is dat juist? Nou, daar ben ik ook mee opgevoed. Dus wij hadden natuurlijk in die tijd alleen maar van die dunne witte hosties. Die waren eeuwen in gebruik. Waarvan ik zeg, ja, je hebt meer geloof nodig voor het feit dat die witte dingen, dat brood is, dan dat brood van anders in het lichaam van Christus. Want niemand zag er eigenlijk brood in. Dan moest je geloven dat het brood was. Niet zo'n wit schijfje. Als meer snoeppapier. Afijn. Die uit eerbied voor de communie, zei men toen... De kerk heeft dat nooit zo gezegd, maar het was de persoonlijke vroomheid van de zusters die ons voorbereiden op de eerste communie en zo, en de mensen, om die hostie te laten smelten in je mond. Dus als het ware, en dan door te slikken. In ieder geval niet erop te kauwen, want dat beschouwde men als oneerbiedig. Dat is natuurlijk niet zo, want Jezus heeft gezegd, neemt en eet, en hij heeft brood, en brood is om te eten, en dat, ja... Zonder nou overdreven te kauwen, maar ja, het is natuurlijk wel zo. Ja. En dat wordt des te noodzakelijker als er broodhosties gebruikt worden. Op heel veel plaatsen worden nu op instigatie van het concilie en de liturgische beweging daarna, dat er hosties gebruikt worden die meer op brood lijken. Dus iets dikker zijn en bruin van kleur enzovoorts allemaal. Dus die worden ook op veel plaatsen gebruikt. Dus meer op brood lijken. Dus, nou, die kun je niet zo makkelijk laten smelten. Die zijn ook dikker. Dus dan moet je wel eten. Dus wat ik wil zeggen is, het was een vroomheid uit het verleden. die je best mag doorzetten. Maar het is niet verboden om op de hostie te kouwen. Er was in het verleden natuurlijk wel dat kinderen dachten bijvoorbeeld, als we op die hostie kouwen, dan bijten we Jezus doormidden.
Ja.
Vanwege die, ja, die identificatie van Jezus met de hostie.
Ja.
En ik heb daar op school ook al gezegd dat dat niet is. Dus van Jezus is er in, op de wijze van brood. En brood is om te eten. Je breidt het brood doormidden, maar Jezus niet. En je ontvangt Jezus in de gedaante van brood.
Mm-hmm.
Dat. Maar ja.
Je doet dan Jezus geen pijn?
Nee, het is.
Of niet. Kijk, door dit, communie, door zonde
is
wel.
Communie, is de communie een symbool? Ja. Maar als wij zeggen een symbool, dan denken mensen meer, dus is het niet echt.
Ja.
Nee, is het symbool dat helemaal echt is, dat ook is wat het uitdrukt. Dus het is het lichaam van Christus. Maar het is tegelijkertijd het teken van Jezus. Het is niet hetzelfde. Het is niet hetzelfde. De uitwendige dingen zijn niet hetzelfde als het lichaam en bloed van Christus. Van de lichamelijke Jezus.
Ja.
Het is dus een teken. Wel een zeer werkzaam en een zeer reëel teken, maar het is een teken. Zeg ik dat nou duidelijk genoeg of niet?
Ja, ja zeker.
Geeft dit aanleiding tot ketterijen?
Nou, denk van niet. De hoop van niet.
Nee.
Ja.
Nou, anders hoor ik het wel. In ieder geval, het is niet dat wij katholieken geloven, net als de protestanten, dat het een symbool is, dat het een teken is van alleen maar. En dat protestanten ook de heilige gaven niet bewaren en niet met eerbied omringen, omdat ze zeggen, nou ja,
het is
op zichzelf is het niks, het is alleen maar een teken. Nou, dat is bij ons niet.
Nee.
Goed. Dan komt er nou net nog eentje binnen. Bent u bekend met drie koningen wijwater, volgens het ritueel Romeinen van voor 1969? Er zijn gelovigen die beweren dat die krachtiger is dan gewoon wijwater. Hier wordt wijwater trouwens met een korte ei geschreven, maar het moet met een lange ei zijn. Door de speciale gebeden, klopt dat? Nou, dit wordt in ieder geval beweerd door brave katholieken en ook door brave priesters. Het is speciaal wijwater, volgens de oude rites, met, ja, ik denk om het te wijden, je wel 3/4 nodig hebt. Met heel veel gebeden erbij en exorcismen enzovoorts allemaal. En het had altijd de naam dat het krachtige wijwater was dan het gewone wijwater vanwege al die gebeden die erover uitgesproken zijn. En zoals natuurlijk ook veel mensen zeggen dat het wijwater dat gewijd is met de zegen, met de oude zegen van voor het concilie, dat dat krachtiger is dan het wijwater wat nu gezegend wordt met een kort gebedje. Ik hoor van exorcisten bijvoorbeeld dat ze alleen wijwater gebruiken met de oude zegen, omdat de duivel toch minder bang is van het nieuwe wijwater. Ik weet niet wat daarvan waar is, maar ik kan het me voorstellen. Als ik zie welke gebeden er in de tijd uitgesproken werden en welke nu. De gebeden nu houden nauwelijks rekening met het bestaan van de duivel. En die oude gebeden zijn nogal erg van dat het kwaad mag wijken, dat de duivel geen bezit mag nemen enzovoorts allemaal. Nou ja, ik denk dat dat natuurlijk toch krachtiger is. Of wat denk jij ervan?
Ik denk ook. Want ja, dat gebed is niet voor niks. En anders zou je zeggen, je zegt maar 3 woorden en het is gewijd en het is maar.
Ja, en daar lijkt het tegenwoordig op.
Ja,
met een heleboel van die zegeningen. Daar zit geen kracht meer. In ieder geval niet in de woorden zit geen kracht meer.
Nee.
En dan is de vraag of in het gewijde nog kracht zit.
Ja, en het is ontwikkeld in de loop van de eeuwen eigenlijk.
Ja.
Nou ja,
dat is en zo. Het afschaffen van een traditie betekent natuurlijk het afschaffen van een opeenvolging van het krachtige geloof van de mensen van alle eeuwen. Nee. En dat zeg je gewoon aan de kant. Zeggen we maken een nieuw gebedje. Dat is gebeurd na het concilie.
Ja, ja.
En dan wil ik niet zeggen dat je dan geen wijwater hebt.
Nee.
Maar zoals je verschil hebt tussen sterke thee en slappe thee.
Ja.
Zo zal het in mijn wijwater ook zijn. Ik weet het niet hoor. Maar
Ja, ja. Dat is nog een vraag voor deze vraag. Of u het heeft gezien.
Ah ja, 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 ja. Ik las in het NOS-journaal dat er gisteren een bijeenkomst is geweest van de paus met 170 kardinalen. Ik begrijp dat de paus het beleid van Franciscus met betrekking tot de synodaliteit wil doorzetten. Kunt u hierop een reactie geven? Persoonlijk houd ik mijn hart vast. Dan valt mijn beeldscherm weg. Ah ja. Onder het beleid van paus Franciscus heb ik me bedroefd, onveilig en onbemind gevoeld. Hartelijk groet en nog een heel gelukkig nieuwjaar voor u en Christina en de hele crew van Radio Maria.
Ja, dankjewel.
Nou, dat is... Nou, we weten eigenlijk heel weinig. Er zijn vier onderwerpen. Dat heb ik ook in een andere vraag gekregen. Er zijn vier onderwerpen die de paus aan de orde heeft gesteld. En blijkbaar mogen ze er twee uit kiezen. Althans, dat zegt die schrijver, dat weet ik eigenlijk niet eens.
Ja, het is ook zo. Ja? Ze hebben al gekozen.
Wat hebben ze gekozen?
Oh, heeft u dat nieuws niet gelezen gisteren? Nou, ze hebben gekozen voor evangelisatie en missionering.
En niet voor liturgie?
Nee, nee, dat is aan de kant geschoven.
Ja, de liturgie was een ander punt. En nou, ja, evangelisatie en dingen daar. En wat nog meer?
Evangelisatie dus en missionering of zoiets. Oh, en de synodaliteit, ja. Evangelisatie en synodaliteit, dat zijn de twee onderwerpen die ze hebben gekozen.
Ja, 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 ja.
Nou, hij heeft niet de paus gekozen, maar ze hebben zo een groepjes gaan vergaderen. En daaruit is gekomen dat de kardinalen deze twee onderwerpen willen bespreken. En de andere laten ze nog even.
Ja, ja, ja. Dat zal een treurigheid zijn voor de traditionele
ja, dat is het ook zo, want je ziet het overal online nu, dat toch wel bedroefd wordt gereageerd.
Dit zijn een beetje vage onderwerpen, terwijl natuurlijk concreet die liturgie heel belangrijk is voor het leven van de kerk.
Ja, het zou kunnen dat ze nog niet klaar zijn.
De synodaliteit is ook belangrijk, maar het is best gevaarlijk als dat niet goed gebeurt.
Ja, ja.
Zoals Franciscus het opgezet heeft met de omgekeerde piramide die er moet staan in de kerk. En die moeten we dan met, nou dat is gevaarlijk, dat is het ondergang van de kerk. Nou denk ik niet dat Leo dat wil.
Nee.
Leo balanceert op, volgens mij, continuïteit. Maar tegelijkertijd geen gekke dingen.
Ja.
Maar hij is wel van de continuïteit.
Ja.
Hij heeft ook niet in de gaten.
Ja.
Wat de geest van het concilie aanricht, volgens mij. Minder. Hij is niet helemaal wakker.
Hij begint op de woensdagen met een nieuwe serie catechese over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie.
Ja, ja, nee, dat is op zich niet verkeerd.
Nee, nee, hij zei, we moeten de geest niet de echt
die
kijken naar die documenten. En niet wat anderen ons vertellen daarover.
Ja. En mens inziens mag je na 70 jaar, of hoe lang is het? 60 jaar, concilie, ook wel enige kritiek erop uiten.
Ja.
Op de elementen die meer van de jaren 60 dan van de Heilige Geest getuigen.
Ja.
En die jaren 60 was natuurlijk een hele rare tijd van hip-hop en weet ik wat allemaal. En, dus iedereen, alles werd door elkaar gegooid. En vrolijk, alles was optimistisch. Kwaaie dingen, dat kon helemaal niet. Nou, dat zit ook een beetje in het concilie.
Ja.
De veroordeling rond het concilie. De veroordeling van de modernisten eet en de antimodernisten eet enzovoort. Allemaal. Was de ochtend. Mensen bedoelen het allemaal goed en je moet het allemaal niet zo negatief doen. Nou, daar mag ook wel een beetje kritiek op komen. Maar dat zal hij wel niet doen. Maar dat zou best mogen kunnen.
Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ik zal het volgen, die reeks catechese.
Ja. Goed. Want die catechese is minder voor de mensen die er op het Sint-Pietersplein zijn dan voor de hele kerk. Hè? Dus Johannes Paulus heeft de theologie van het lichaam ook langzamerhand ontwikkeld. Tijdens
de catechese's op de woensdag.
Catechese's, ja. Nou, dan... Opnieuw wil ik mijn waardering uitspreken voor de wijze waarop u in de laatste Club van Job-uitzending een politiek correcte woke reageerde van de priekdiende. Voor uw immer deugdelijk gemotiveerde reacties op dat soort aantijgingen en voor het feit dat u zich daardoor nooit van uw stuk laat brengen. Ja, dat is wel zo. Ik heb ondertussen ook nog een mailtje gekregen van iemand die heel verstandig is. en zegt, ja, is het dan wel zo verstandig zo politiek ter eind te bewegen? Want dan krijg je allemaal voor- en tegenstanders. En het is beter dat het goede katholieke geluid van Radio Maria en de Club van Joop blijft klinken enzovoorts allemaal. Dus ik snap dat wel, maar ik heb die meneer ook beantwoord via die mail. We leven natuurlijk in een tijd waarin er op politiek terrein zoveel niet-politieke dingen aan de hand zijn. Een hele mentaliteitsverandering die opgelegd wordt via de media, via de politiek enzovoort. Waar de mensen zelf, alle mensen, min of meer slachtoffer worden als je daar niet tegen wapent. Dat vind ik wel de moeite waard om dat te adresseren. Als ik zie dat iedereen gelooft, bijna iedereen gelooft dat de wereld... Nee, laat ik zeggen, het begon eigenlijk met COVID. Dat iedereen gelooft dat COVID een dodelijke ziekte is. Althans, voor heel veel mensen. En dat iedereen zich moet laten prikken. Hè? Dan mag niemand meer zeggen, dat kan niet. Misschien zijn er wel andere middelen. Nee, dat mag niet. Dan ben je een vijand van de maatschappij. En dan wil je de mensen dood hebben en weet ik wat dan. Nou, dat is het. Nou, dan krijg je dus dat men zegt, je moet de wereld vergaat door de CO2. Als we die niet ernstig gaan reduceren en windmolens plaatsen en die overgaan, dan, nou, als iemand dan zegt, ook wetenschappers en belangrijke mensen, zeggen van, ja, maar dat is toch niet helemaal waar. We moeten dat misschien wel een beetje doen, maar niet zo gek, want we worden arm en het klopt niet. Al die voorspellingen kloppen niet enzovoort. Nou, dan worden die mensen in de ban gedaan. Die worden, dat is de moderne ban, de moderne inquisitie. Dan raak je je baan kwijt enzovoort allemaal. Hetzelfde geldt over die oorlog Oekraïne-Rusland. Dan mag je alleen maar zeggen, Rusland deugt niet. En Rusland is zomaar vanwege bezitsdrang Oekraïne binnengedrongen. En de Amerikanen en wij zijn allemaal de goeie. Nou, als je dan zegt, maar dat klopt niet helemaal. Ze zijn niet zomaar binnengevallen en wij zijn ook niet de goeie. Wij doen ook allemaal verkeerde dingen enzovoort. Dan deug je niet. Dan ben je Poetin-vriend en dan ben je... Nou, dat vind ik heel gevaarlijk. Dat is verschrikkelijk gevaarlijk. Want dan moet je allemaal denken hetzelfde. En allemaal die mensen die andere meningen hebben en gefundeerde meningen en ook geleerde meningen, die worden allemaal in de hoek gezet. Verliezen hun baan en weet ik wat. Nou, ik vind dat dat boven de politiek uitgaat. En ik vind dat we dat in de gaten moeten hebben. Dat mensen niet alles moeten geloven wat ons door de media wordt voorgezet. En dat je op zoek moet gaan naar narratieven die daar tegenover staan. En jezelf moet kijken wat je nou het beste vindt. Of het wel klopt allemaal. We zijn gewend om te luisteren naar radio en televisie en de kranten lezen en denken, oh, dat is allemaal waar. Ik denk dat we alleen in toenemende mate hebben gezien, als je kijkt, dat het niet waar is. Of dat er nog wel vraagtekens bij te zetten zijn. En we worden dus gemanipuleerd met z'n allen. En ik denk dat we daar, ja, ik vind dat ook een iets met godsdienst te maken hebben. Dat we dat niet moeten doen. Dat het tegen de vrijheid van de kinderen gods is.
Ja.
He, dat je kunt in een dictatuur vrij zijn als christen, als je weet dat die dictatuur niet klopt. Maar als je in een dictatuur zit en je gelooft alles wat ze zeggen, dan ben je niet vrij meer, dan word je gemanipuleerd. Maar fijn. Ja. Dat is het laatste wat ik ervan wil zeggen.
Ja. Er is een vraag hier van iemand die zei, ik hoor zojuist bij de Club van Joop, dat Christina informatie heeft gelezen over de huidige bijeenkomst van kardinalen in Rome. Op welke website is die informatie te vinden? Nou, ik heb gisteravond gekeken op Vatican News. Dat is gewoon de nieuwssite van het Vaticaan. En daar vertelden ze, in principe mogen de kardinalen niet vertellen wat ze precies daarover praten. Maar de onderwerpen zijn dus wel bekendgemaakt.
Het zijn allemaal buitenlandse websites die ik ook...
Nou, Vatican is inderdaad buitenlands. Het is niet Nederlands vertaald.
Engels of Duits kunnen lezen.
Ja. Maar dat is gewoon van het Vaticaan. Dus dan zou je kunnen zeggen, het klopt wel.
Ja, maar ik kijk ook altijd op de Duitse. Het zijn Kat Nieuws. Kat met TH. Mm-hmm. katholicus.net, katnet, ofwel katholicus.info. Zo zijn er ook nog enkele Engelstalige Amerikaanse zenders. Ja,
of Twitter, wie het volgt en zo. Er zijn best veel,
Maar je kunt niet op de NOS, want die geven daar geen dingen over.
Nou, er was wel vanochtend een artikel over die vergadering van kardinalen. Verbaast me wel.
Ja, kan zijn.
Ja.
Goed. Recent was ik op een verjaardagsfeestje. En het ging over een vriendje van mijn nichtje, van een jaar of 14, die binnenkort waarschijnlijk in transitie ging. Wat me opviel is het gemak waarmee hierover wordt gepraat. En dat ik het raar vond, werd niet echt gewaardeerd. Hoe kun je daarmee omgaan? Ja. Zo zijn wij langzamerhand, worden wij de afgrond via allerlei manipulatie via de media. Al die dingen, die worden als gewoon en positief voorgesteld in de media. Als iemand er tegen is, dan komt hij niet aan bod of hij wordt weggezet als extreem rechts of weet ik wat allemaal. Dus dan weet je. Dus de gemiddelde mens vindt het allemaal wel goed. Vindt het wel raar, maar ja, je kunt toch niet zeggen dat het raar is. Dat is van het begin af aan zo geweest. Dat ging met echtscheiding.
Ja.
In het begin vond iedereen echtscheiding raar en was er tegen. Zelfs niet katholieken. Maar dat is het eerst gesneuveld. Nee, dat moeten we allemaal gewoon vinden. En dat is nou zo gewoon dat de gemiddelde katholiek geen enkel punt meer mee heeft. Alhoewel het rechtstreeks tegen het geloof ingaat. Hetzelfde is met zelfmoord.
Ja.
Dat ging men natuurlijk in zelfdoding veranderen. Weet je, zelfgekozen dood enzovoort allemaal. Ja. Nou, in het begin was dat raar. Daar mocht je een afkeuring over of niet over praten. Maar nou mag je er eigenlijk niks meer van zeggen. Over homofilie. Nou, in mijn jeugd werd er niet over gepraat. Het bestond gewoon niet, althans. Dat wisten wij in ieder geval niet. En op een gegeven moment was het vreemd en raar. Bestond het wel, maar dat was in Amsterdam. Het waren allemaal rare mensen en zo. En nou is het allemaal heel gewoon. Nou is de buurman, daar moet overal begrip voor hebben. Afijn. Dus langzamerhand worden de geesten daarvoor rijper gemaakt. En wordt duidelijk gemaakt, als je er anders over denkt, zoals de katholieke kerk dat doet.
Ja.
Nou ja, dan ben je gek. Dan hoor je er niet bij.
Ja. Ja.
En het laatste is dan eigenlijk over die gendertoestand die helemaal knettergek is. Want er zijn natuurlijk mannen en vrouwen en jongens en meisjes. En dat laten veranderen, dat kan helemaal niet. Je kunt daar wel je eigen laten mismaken. Maar je wordt nooit lid van het andere geslacht. Tot in iedere cel van je lichaam blijft je man of vrouw. Dus dat is gewoon niet te veranderen. Maar die gekkigheid gaat erin mee. Er zit een hele beweging achter in de wereld. Die eigenlijk alles willen ondergraven. Je wil het gezin ondergraven. Je wil het huwelijk ondergraven. Dat is allemaal vrij goed gelukt. Die willen traditionele waarden van de mens, gebaseerd op christendom en natuurrecht, willen ze allemaal aan de kant schuiven. Je kunt kiezen wat je bent. Alles, de gevolgen zijn funest. De hele beschaving gaat eraan. We krijgen geen kinderen meer enzovoorts allemaal. Dus je kunt daar een hele lastheid over opstellen hoe slecht dat allemaal is. Maar het moet allemaal gedaan worden, want wij moeten kunnen kiezen wat we willen. Vandaag of morgen kunnen we nog kiezen dat we een konijn zijn. En dan worden we gewoon een konijn.
Ja.
Bij wijze van spreken. Zo gek is het. En je mag daar niks van zeggen, want dan durf je eigenlijk niet, dan snap je het allemaal niet. De vraag is eigenlijk, hoe moeten we daarmee omgaan? Ik denk dat je rustig moet zeggen over al die thema's, ik ben christen en ik denk er anders over.
Ja.
En het heeft te maken met Gods scheppingsorde. God heeft de wereld zo niet geschapen. En je moet de wereld, of de schepping, aanvaarden zoals die is. En je bent. Je kunt jezelf niet maken. Je hebt bepaalde mogelijkheden in je, die kun je gebruiken. Je kunt misschien goed studeren, dan kun je goed studeren. Je hebt misschien handige handen. Maar als ik twee linkse handen heb, dan kan ik dat ook niet maken dat ik twee rechtse handen heb. En als ik niet zo goed ben in theoretisch studeren, dan kan ik wel willen dokter te worden, maar dat word ik niet. Want dat lukt niet. Ja. Wij moeten gewoon... En dat geldt voor de basisdingen van man en vrouw zijn al helemaal. En dat kun je rustig uitleggen. En kijk, als mensen dan heel heftig worden, dan zeg je, nou, ik wil er geen ruzie over maken. Maar het blijft wel zo denken. En het feit dat je ruzie maakt, betekent eigenlijk dat je niet zo heel erg zeker bent. Ja. Want je wilt de discussie niet aan. Nou, fijn, op die manier zou ik hem geen ruzie over maken, want dat haalt niks uit. Maar wel zeggen hoe het zit. Niet je mond houden. Ja, zou dat zo zijn?
Ja, ja.
De paus... Ja, hier... Paus heeft deze week alle kardinalen... Naar verluidt wil Leo Focus meer op het centrum van de kerk leggen... en niet meer zozeer op de zogenaamde periferie zoals Franciscus deed. Ja. Ja, dat is zeker alleen met de gekkigheid van Franciscus voor de armen. Dat wil zeggen, de demonstratief voor de armen zijn. Ten koste van alles. Nou ja... Dat wordt langzamerhand wel teruggedraaid. Dat gaat hij niet zeggen.
Nee.
Maar hij doet het gewoon niet. He, er is ook weer een gewone kerstel op de dingen gekomen.
Ja.
En het wordt allemaal de, ja, langzamerhand wordt het wel weer een beetje normaler.
Ja, ja.
Voor zover het kan. En het gaat de volgende vraag ook over.
Ja, maar
de kleur rood.
Iemand vraagt, wat is nu precies de bedoeling? En is onze kardinaal er ook?
Nou, dat weet ik niet trouwens.
Ik heb hem wel gezien.
Dat ziek was, maar dat weet ik niet.
Ik heb beelden gezien van de vergadering. Volgens mij heb ik hem wel gezien.
Het kan zijn, maar een week of twee geleden...
Hij was ziek.
...hoorde ik dat hij ziek was. Maar ik kan het dus wel beter zijn. Dus dat weet ik gewoon niet. Moet je misschien de website van de aartsbisdom raadplegen? Misschien zeggen ze het niet zo. Ik weet het niet.
Ja.
De kleur rood is de pauselijke kleur en staat voor het bloed van de martelaren en de bereidheid van de paus om Christus tot het uiterste te volgen. Deze veruitdrukking van de katholieke theologie pakt Leo XIV weer mooi op in het dragen van de rode pauselijke schoudermantel, de Rosetta, een zichtbaar teken van het pauselijk ambt. Ook draagt de nieuwe paus onmiddels weer prachtig het pauselijke wapen op zijn witte sjerp. Alleen de rode schoenen ontbreken helaas nog. Het gaat daarbij uiteraard niet om de mooie schoenen, maar om de liturgische symboliek, net als het pallium of de vissersring. Heeft de kerk niet al te veel eeuwenoude uiterlijkheden die symbool staan voor katholieke theologie overboord gegooid, en zou de paus niet best ook weer snel rode schoentjes aandoen, net zoals onze voorgangers deden, Franciscus uitgezonden. De vermeende zogezegde eenvoud maakt immers niemand blij. Ja... Nou weet ik niet of het in de schoenen zit, maar ja, van mij mag je die rode schoenen. Vond ik wel mooi eigenlijk, mooi, die rode schoenen. Maar,
ja. Maar hij is Amerikaan en Amerikanen die dragen altijd vreselijke schoenen. Dus ik weet niet of dat past bij zijn wezen.
Ik weet het niet.
Dus wel, als je man bent, dan ben je niet gewend aan rode schoenen.
Het is ook een kwestie van mode, hè?
Ja.
Als je denkt, dus 100 jaar, 200 jaar geleden, droegen alle priesters, die droegen... zwarte schoenen met zilveren gespen.
Ja.
De gewone leken dat al lang niet meer deden, bleven de priesters dat doen. Die hielden dus dat aan. Dat is ook mooi.
Ja.
Een pistool met zilveren gespen op zijn schoenen. Dat is veel mooier dan de schoenen met veters.
Ja.
Maar ja, kun je zeggen dat moet terugkomen, want dat heeft met het wezen van de kerk te maken? Nee, dat heeft het niet. De kerk past zich natuurlijk ook in alle omstandigheden aan de cultuur.
Ja.
Ik bedoel, in de tijd van de barok hadden bisschoppen en sommige pastoors, die hadden ook
een pruik.
Pruiken op.
Ja.
En die snoven.
Ja.
Snuiftabak enzovoort.
Nou, gelukkig is dat niet meer zo.
Nee, dat is nu niet meer. En bij die tijd horen ook natuurlijk heel veel kant.
Ja.
Tegenwoordig zijn er weer heel veel mensen die het kant weer terug willen hebben in de kerk aan de Albers en de Sint en de Superpriest. Nou, heel veel kant hoort eigenlijk een beetje bij de barok. Maar ja. Dan zeg ik wel eens ooit die daarvoor zeggen... jammer dat dat verdwenen is. Nou, dat vind ik ook verdwenen dat de pruik weg is. Want die moeten ze ook weer op moeten zitten. Dus ja, je kunt ook traditioneel zijn op een manier die niet klopt.
Ja.
Althans, die een hunkering naar het verleden is... maar niet echt naar de traditie.
Maar weer wereldvreemd.
Traditie eigenlijk met een hele kleine T.
Ja.
Ik zag bijvoorbeeld nu twee zondagen achter elkaar toevallig missen uit ons bisdom.
Ja.
Eén uit Grave en één uit Kuik.
Ja.
En met name die uit Grave, die had een mooi kazuifel aan. Een modern kazuifel. Mm-hmm. Met mooie kleuren erin verwerkt enzovoorts allemaal. Nou vloek ik waarschijnlijk in de kerk. Want alle traditionele mensen die zeggen, oh, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Want iets wat moderner is, mag je niet mooi vinden.
Mm-hmm.
Er staat geen kruis op.
Oh.
Nou, dan wijs ik erop dat de meeste barokke zuivels ook geen kruis op staat en helemaal niks. Dat was alleen hele mooie stof, een hele dure stof, verder niks.
Mm.
Dus het is in het verleden ook niet altijd geweest, met kruissnelle afbeeldingen erop. Dat is vooral in de 19e en 20e eeuw geweest, maar daarvoor niet. Dus ik denk dat we een beetje ruimer moeten denken en ook, zal ik zeggen, iedere tijd heeft zijn eigen kunst. Nou hebben wij in onze tijd natuurlijk voornamelijk een niet-christelijke kunst.
Ja.
Maar ik denk dat we wel zouden moeten proberen een eigen tijdse kunst te ontwikkelen. En ik heb het iedere tijd gedaan. Hè, in het verleden ook.
Ja, ja, het is ook zo dat kunst wat nu om ons heen is, is niet zo mooi. Als je kijkt naar architectuur.
De non-figuratieve kunst is verder niet zo mooi.
Ja, ja, dus er is niet zoveel inspiratie in de wereld tegenwoordig.
Nee, en er zit natuurlijk christelijke kunst tussen bepaalde bandbreedte. Je kunt zien de Romaanse kunst,
ja,
waarin weinig menselijke uitdrukking was. Dat waren verstarde en de beelden, weet je wel, Maria-beelden, die helemaal verstard zijn. En waarin eigenlijk het heilige alleen maar doorklinkt, maar geen menselijke. En dan zie je de gotische, waar het hele menselijke naar voren komt. Op het kruisbeelden waar Christus leidend is.
Ja.
Nou, dat zijn allemaal verschillende manieren om ons geloof te uiten. Allemaal goede manieren die in verschillende tijden anders zijn. Maar als je nou een varken op een kruis hangt, zou ik maar zeggen, dat kunnen ze dan modern noemen.
Maar dat kun je niet doen. Nee. Dat kun je zoiets niet doen, nee.
Nee, dat lijkt natuurlijk nergens op. Dat soort dingen is vaak moderne kunst. Daar moeten we niet aan meedoen. Maar wel proberen om vanuit onze eigen tijdse kunst goede christelijke kunst te maken.
Ja.
Maar ja, we hebben misschien te weinig christelijke kunstenaars. Dus dat weet ik niet.
Ja, dat is een tweede deel van het probleem.
Ja. Goed. Dan hebben we de volgende. Niks mis met zowel de Tridentijnse mis als Novus Ordo. Alleen die Novus Ordo, daar mis ik soms meer de traditionele zang uit de GVL.
Als het maar niet die rotzooi van Oosterhuis is.
Ja, nou ja, ik begrijp het hier niet helemaal. Je moet zeggen, Tridentijnse mis is alleen Gregoriaanse zang. Mm-hmm. Precies voorgeschreven.
Ik hoor polyfonie best vaak. Ik hoor polyfonie, dat is geen Gregoriaans.
Ja, polyfonie is geen Gregoriaans. Nee, maar dat is wel allemaal Latijn.
Mm-hmm.
Maar de polyfonie, de klassieke polyfonie, dat kan allemaal. De Novus Ordo, ja, daar kan ook het klassieke Latijnse zang en zo, dat kan allemaal. Maar je kunt er ook Nederlandse zang en weet ik het wel. Allemaal die mogelijkheden zijn veel groter en het ligt niet vast. In de Novus Ordo, daar ligt de introitus van de komende zondag ligt vast. De Novus Ordo kun je een passende openingszang zingen. Het kan overal verschillend zijn.
Mm-hmm.
En zo is het met een heleboel dingen. Er kan van alles mis zijn met de traditionele mis als men verkeerd soort muziek.
Ja.
Bijvoorbeeld orkest of concertmuziek. Ja, de kreuningsmessen van Mozart is bijna op het randje.
Ja, op de kerstnacht, dat was de kreuningsmessen van Mozart.
Ja, als die helemaal uitgevoerd wordt, die is veel te groot. Dan ligt de nadruk op het concertachtige.
Ja, ja. Nou, dat was ook met orkest en zo. Was met orkesten, met cello en met viool van alles.
Dat is niet zo erg, maar het duurt allemaal heel lang.
Ja,
ik bedoel,
lang.
Gloria van 20 minuten, bij wijze van spreken, dat is te lang. Dan staat de viering stil.
Ja, klopt.
Dus ik denk dat het begrip van liturgie, dat ook een viering moet zijn waar de muziek aan aangepast is. Mm-hmm. De Novus Ordo, als je daar een sanctus zingt
van 20 minuten?
Met de benedictus.
Ja.
Die ook 10 minuten duren. Ja, dat is een acclamatie op de privatie. En daar, dat is een onderdeel van het uitlisten. Dat duurt veel te lang. Mm-hmm. In de oude mis paste dat. Want dan zongen ze de sanctus en de priester begon alvast aan het eucharistisch gebed. En hij hield op voor de consecratie en wachtte tot de sanctus af was. En dan na de consecratie, dan was het volledig stil. Dan zong men de benedictus tot aan het Onze Vader. Terwijl de priester in stilte. Dan kan het wel. Maar niet in de nieuwe mis. Dus ja, het luistert allemaal vrij nauw.
Ja.
En ik vind het nadeel is in de nieuwe mis dat er eigenlijk te weinig regels zijn of te weinig nageleefde regels over de muziek.
Ja.
En wat ik heel erg vind, bijvoorbeeld. In iedere liturgie, ik heb het al meer gezegd volgens mij, van het oosten en het westen, iedere plechtige liturgie, in het oosten zijn ze allemaal plechtig, wordt gezongen, zingt de priester alles, bijna alles.
Mm-hmm.
In samenwerking met het koor en zo, worden de lezingen gezongen, allemaal. Dat was in onze traditionele Latijnse liturgie ook zo. In de gezongen mis. Je had daarnaast ook de gelezen mis, waarin niet gezongen werd.
Mm-hmm.
En nu is het ineens een mengeling van alles en nog wat. De priester zingt meestal niks meer, of heel weinig. Terwijl je er wel zou moeten.
Mm-hmm.
Ook volgens de huidige voorschriften. Of moeten, maar ja, aanraden is er dan meer. Maar ze doen het niet. De privaties worden op de televisie, ik volg de mis iedere zondag of neem het op, mm-hmm. worden niet gezongen. De gebeden, in Duitsland worden die wel gezongen. De gebeden, de collecta enzovoort, worden in Nederland nooit gezongen. De lezingen, je ziet in Duitsland en zo in Italië nog heel vaak dat het evangelie gezongen is. Bij ons nooit.
Ja.
Dat kan allemaal zijn, er is muziek op.
Ja. De psalm ook. Ja.
Maar ik denk dat het wel bij de liturgie hoort. De liturgie dient gezongen te zijn. Die moet ontheven zijn aan het normale spraakgebruik. Dan heb ik meteen kritiek op de nieuwe Bijbelvertaling voor de mis. Ze hebben daar een prachtig boek voor uitgegeven, maar ze hebben het opnieuw vertaald. Ja, dat zou kunnen, dat je hier en daar iets moet veranderen in een Bijbelvertaling voor de liturgie. Maar men heeft nou zomaar willekeurig dingen veranderd. Terwijl mensen 50 jaar gewend zijn aan bepaalde zinnen. En dat is ook goed zo, want dat zijn heilige zinnen. Die moeten in het leven van mensen binnenkomen. En als je die iedere keer gaat veranderen, in niet noodzakelijke veranderingen. Als je gaat zeggen bijvoorbeeld dat er geen plaats was in het gastenverblijf.
Gastenverblijf?
Terwijl we altijd gezegd hebben, er is geen plaats in de herberg. Dat is zelfs een uitdrukking in Nederland.
Ja.
Dan zeg je, dan ben je toch niet geschikt. Maakt het iets uit of het nou het gastenverblijf of de herberg is? Nee, geen steek.
Nee, want een herberg is een gastenverblijf.
Ja.
Dus, ja.
Dan als ze de volgende keer willen hebben, ze het over de B&B waarschijnlijk.
Ja, maar het zou kunnen dat ze denken dat de moderne mens kent het woord herberg niet.
Dat kennen ze wel.
Ja.
Dat is maar onzin. Nee, maar ze kennen niks. Ze kennen het woord sneeuwjacht nog niet eens.
Dat is zo lang geleden dat het geweest is.
Ja, maar dan moet ze het maar leren.
Ja.
Herberg. Helemaal, er zijn nog heel veel cafés die nog herberg heten.
Klopt, ja.
Dat is toch geen raar woord. Onzin allemaal. En dan... De schoenen. Johannes de Doper is niet waard om de schoenen van Jezus aan te nemen.
Van sandalen?
Ja, sandalen. Ja, van aan te nemen. Terwijl er stond schoenen die me los te maken of iets dergelijks, maar in ieder geval niet aannemen.
Wat zou Johannes de Doper met de schoenen doen?
Net of er iets mee verandert. Alleen, je brengt mensen in de war. Ja. En Prokes in de problemen, die moet ineens andere boekjes maken. Omdat ergens aan de top er bepaalde mensen zitten met afwijkingen die... Ik zeg tot op heden, wat ik gezien heb, is de enige juiste verandering. Maar daar hoeven ze niet allemaal zoveel tamtam over te maken. Dat er staat, zie de maagd zal ontvangen en een kind ter wereld brengen. Bij Jesaja. Mm-hmm. Daar stond een jonge vrouw. En in het evangelie bij Matthäus staat, maagd.
Oké, okay, dat is
dus
goed.
Dat die twee dingen horen bij elkaar. En dat moeten ze ook. Nou, afijn. Dat hebben ze ook gedaan. Dus het is, hier en daar is het goed. Maar er zijn er van, ja, ik ga er nog een stuk over schrijven. Want ik word er niet goed van. En daar houden ze zich mee bezig. Het missaal is nog steeds niet uit. Wat veel harder nodig was. Ze hadden die lezingenboeken gewoon kunnen herdrukken. Ja. Met hier en daar een kleine verandering waar echt een fout zat. Maar toch niet voor de hobby's van degene die het vertalen. Hm. En dat zijn waarschijnlijk, ik weet het niet, ik zeg nog niet wie het gedaan heeft, want dat weet ik niet. Ik heb mijn vermoedens, maar het zijn hobbyisten. Hm. Die waarschijnlijk zich heel deskundig vinden. Heb ik nou weer genoeg gezegd?
Ja.
Om kwaad, mensen kwaad maken, goed zo.
Nou, je zult wel die nieuwe vertaling zullen wel moeten gebruiken. Dat is, het wordt er wel gastenverblijf.
Vanaf, ja, ik roep op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Kijk, als er een prochie is, zoals ik weet, die net van tevoren, want het is ook niet lang aangekondigd, net van tevoren allemaal boekjes gemaakt hebben voor een heel jaar.
Ja.
Wat een hoop kosten met zich meebrengt.
Klopt.
En voor 3 jaar tegelijk, weet je wel, de 3 lezingen. Nou, die kunnen het allemaal op een schoot opgooien, omdat het niet meer klopt. Ze zeggen, nee, blijf die dingen gebruiken. En de mensen hebben het niet in de gaten en het maakt ook niet uit. Zo groot zijn die veranderingen ook weer niet. Nee. Alleen, het is irritant als er net iets anders staat dan waar je gedrukt hebt.
Ja.
Of als ze net iets anders voorleggen. Enfin, goed. Dus ik roep op tot de burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar ja, dan moet ik weer biechten en dan moet ik weer... kennen dat van. Ja, ik weet het trouwens niet hoor. Ik weet niet of je nou verplicht bent om onzinnige bevelen op te volgen.
Ja, het hangt af van hoe weet je dat onzinnig is. Maar ja, dat...
De mensen die verstand hebben, die kunnen uitmaken hoe het onzinnig is.
En u bent wel iemand met verstand, dus dan...
Denk ik, ja. Maar ja, dat denken de mensen die geen hebben ook, want je weet... Ik weet, mijn geliefde Pater Snijder, die lang bij mijn huis gewoond heeft, die zei... Er is niks zo goed verdeeld over de wereld. Iedereen heeft er evenveel van. Dat is gezond verstand. Want iedereen denkt dat hij genoeg gezond verstand heeft. Dus de noodschijn denkt er nog. Afijn dus. Nou ja, afijn. We gaan verder. Ik heb een vraag over de zogenaamde Tread Catholics. Tread Catholics zijn traditionele katholieken. Hè? Dus heel erg voor hun uitleg zeer orthodoxe katholieken. Nou ben ik zelf ook wel iets meer van het traditionele, maar deze katholieken zijn van mening dat bijna elke zonde wel een doodzonde is en biechtwaardig. Er is overigens niks mis met biechten. Ook zijn deze lui van mening dat echt de rozenkrans bidden je alleen toegang geeft tot de hemel en in het vagevuur zitten net zo pijnlijk is als in de hel. Tot slot van rekening zijn er ook nog tal aantal van deze lui die beweren dat alleen de triëntijdse mis een geldige mis is. Pastoor Zimmerman heeft onlangs in zijn uitzending Zuiderlicht uitgelegd dat zowel de afkeer van de Triëntijdse mis als van de Novus Ordo een verkeerd is. Je mag wel een voorkeur hebben. Want dan heb je een afkeur tegen de mis in het geheel. Als je dus... Hoe moeten wij met deze katholieken omgaan? Nou, je moet vriendelijk met die mensen omgaan, maar niet te veel in meegaan. Want het is heel gevaarlijk en het bevordert in de kerk schismatische neigingen als je overal bij anderen kwaad ziet. Mm-hmm. Mensen die zeggen dat de nieuwe mis niet geldig is, die bevorderen een schisma. Want het grootste gedeelte van de kerk viert met goedkeuring van de paus, met goedkeuring van de ene paus naar de andere, deze nieuwe mis. Je kunt wel zeggen dat er wel dingen aan mankeren, dat doe ik ook wel. Maar het is natuurlijk wel een geldige mis. Een geldige mis, en daar zijn het ook bijna, of alle theologen, zijn het er allemaal over eens. Die zeggen wel, sommigen zeggen wel, we zouden beter die oude mis terugbrengen. Maar mensen die zeggen dat de nieuwe mis ongeldig is, zijn er weinig. En die mensen, daar moet je ook niet mee doorgaan. Die zijn het, je kunt meegaan over een voorkeur voor het een of het ander. Maar daar kun je over discussiëren. Maar niet zo ver gaan. Kijk, dat iedere zonde doodzonde is, is natuurlijk een reactie op het feit dat mensen tegenwoordig bijna niks meer doodzonde vinden. Hè? De gemiddelde katholiek die vindt niks doodzonde, die gaat vreemd, die doet van alles en nog wat en gaat gewoon de communie. En denkt, onze lieve neer begrijpt het wel. Nou, daartegenover kom je dan traditionele katholieken die weer heel fijn gaan leven en dus bij bijna iedere zonde denken dat het doodzonde is. Dus allebei is verkeerd. We moeten ergens in het midden zitten, maar dat schijnt heel moeilijk te zijn. Bepalen wat doodzonde is, is niet zo eenvoudig. He, dat was, zoals wij leerden, met volle instemming en vrije wil iets verkeerds doen in een ernstige, zeer ernstige zaak. Dus met vrije wil en met kennis. Nou, dan beperkt dat zich al. Hè? Dan zijn ernstige zaken. Dus als iemand bijvoorbeeld abortus pleegt.
Ja.
Hè? Gedwongen door de omgeving. Enfin, iedereen zit erachter en het moet en dat is de enige. Nou, dan ben je al niet vrij meer.
Nee.
Meestal zijn ze dan niet vrij meer. Dat wil niet zeggen dat het niet zondig is. Maar of het dan een doodzonde is in de zin dat je dan meteen naar de hel gaat, is de vraag. He? Dan kun je toch iets aan afdoen.
Ja, subjectief. Objectief is dat.
Ja, is, nee, maar het gaat
maar dus of de persoon zelf ervan bewust is en hoe ver. Ja.
Je kunt natuurlijk zeggen dat abortus objectief een doodzonde is.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat het altijd subjectief zo is. Dat betekent zelfmoord is objectief een doodzonde.
Ja.
Maar of het subjectief een doodzonde is, is natuurlijk de vraag.
Ja.
Mensen kunnen zo getroubleerd zijn. Dus dat is gevaarlijk om daar te. Nou hadden we natuurlijk wel in het verleden, dat is wel zo. Veel meer in de kerk, het sociale gebeuren. Dat doodzonden objectief bekeken werden. Niet voor de schuld van de mensen, maar wel voor het sociale houding in de kerk. Bijvoorbeeld zelfmoord betekende geen kerkelijke begrafenis, niet begraven op een gewijde grond.
Ja.
Even afgezien van de feit of het persoonlijk schuldig was. Men wilde benadrukken dat het objectief slecht was en mensen daar als het ware een uitroepteken bij te zetten.
Ja.
Na de jaren 60 is dat veranderd. Toen heeft men meer de nadruk op het subjectieve gelegd en zegt, die is toch wel erg, die mensen die zijn al getroubleerd, de meesten zijn zo ver in de war en dan wordt er nog een kerkelijke uitvaart geweigerd. Dat moeten we niet doen. We mogen wel niet de zelfmoord verheerlijken, maar we kunnen toch ook niet. Nou, dat is ook een legitiem standpunt. Het kan allebei.
Ja.
En het ligt een beetje aan de tijd waar de nadruk op ligt.
Ja.
Fout is het goedkeuren.
Ja.
En fout is ook alle mensen die zelfmoord hebben gepleegd naar de hel verwijzen, zal ik maar zeggen. Die zitten in de hel. Kunnen we niet zeggen, we weten er niks van.
Ja.
Oordeel is aan God.
Maar de vraag is wel, hoe kom je tot een soort meer genuanceerde stand en dat soort dingen?
Ja, nou, ik denk dat het belangrijkste standpunt is de kerk als geheel. Dus wat de kerk officieel doet,
dat is
als de kerk dus die uitvraag toestaat op een gegeven moment, dan betekent dus dat we dat standpunt dan moeten kiezen. Maar tegelijkertijd, het afkeuren van de kerk keurt het ook af.
Ja.
Dus dan moet je niet terug willen naar, ja. Bijvoorbeeld, ik geef nou een voorbeeld.
Ja.
Vroeger, en in de officiële leerwereld van de kerk is het nog zo dat vrijdagen onthoudingsdagen zijn.
Ja.
Dat je dan geen vlees mag eten. Maar de bisschoppen hebben de bevoegdheid om dat voor hun eigen gebied aan te passen. De Nederlandse bisschoppen hebben gezegd dat dat onthouden van vlees, dat dat geen voorschrift is in Nederland. Je kunt natuurlijk wel iets doen op vrijdag, maar dat is niet voorgeschreven.
Niet eens.
Huh?
Niet eens iets doen. Dus als je niet wil, dan...
En hetzelfde gaat voor vasten. Nou, dan is het fout om te zeggen, ja, vroeger was het zo en wij zijn al traditioneel katholiek en dan moet dat en keuren mensen af die op vrijdag vlees eten. Dat is onzin. Dus de bisschoppen kunnen er weer veranderen. Het zou goed zijn als ze iets veranderen. Maar zolang het niet veranderd is, moet je niet wijzer zijn, dan kun je het zelf persoonlijk doen. Maar je kunt andere mensen daar niet toe verplichten of andere mensen erop aankijken.
Mm-hmm.
Dat is verdeeldheid zaaien op een verkeerde manier.
Mm-hmm.
Ja, denk je niet dat
ja,
dat is?
Ja, je hebt wel, wel verstand. Ja.
Goed. Dan, even kijken, staat er nog meer?
Er zijn nog een paar vragen, ja.
Ja, maar heb ik hier nog overal? Nee, die heb ik te... Nou ja, volgens mij heb ik die vragen beantwoord. Maar dan stond er een... kwam er inmiddels de vragen over de Tred Catholics en de Triëndijkse mis. Moet eigenlijk andersom, dat begrijp ik niet.
Ik ook niet, maar ik heb het doorgestuurd.
Oh, ik begrijp het ook niet. Nou, die kardinalen hebben we gehad.
Ja.
En dan mijn bezorgdheid is dat Duitse media deze week het standpunt van de Beierse kardinaal Marx brachten. Die zegt dat Heimat moest offen voor Neuankömmlingen zijn. En dat betekent, de Heimat is een echt Duits woord, dat kennen we helemaal niet. Het vaderland, zal ik maar zeggen. Hm. Moet open zijn voor nieuwe mensen die nieuw aankomen. Van alles zal zo blijven wie het is. Want niemand nooit zal daar naartoe komen, moet de kardinaal niks hebben. Dus alles moet blijven zoals het is, niemand zal terugkomen. Ziet deze kardinaal niet het juk, de ellende, de criminaliteit en verloedering, waaronder West-Europese landen als Duitsland leidt door de import van zoveel vreemdelingen? Hij beroept zich op de Bijbel als mensen onderweg. Is dit standpunt van de kardinaal wel echt katholiek? Moeten we dit allemaal over ons heen laten komen? Nee. Je ziet in de wereld de globalistische tendens om van de wereld één te maken. En één wereldbestuur en één wereldgodsdienst enzovoort. En daar passen die vluchtelingen ook in. Want als je mensen gaat vermengen, als niemand meer een eigen land heeft, maar alles door elkaar loopt, dan is dat veel makkelijker te besturen. Paus Franciscus was in ieder geval een grote voorstander van dat globalisme. Die had het ook over het ideaal van, geloof ik, mestizendom of zoiets. Dus dat zijn gemengd rassen en zo, moesten allemaal met elkaar trouwen. Dat was in Amerika natuurlijk al heel veel zo. En dat wou je over heel de wereld zo hebben. En de hele linkse elite vindt dat eigenlijk een beetje. Die zijn allemaal voor massa-immigratie. Waarschijnlijk om deze reden. Die willen culturen vermengen. Die willen mensen vermengen. Om hier in Europa, we hebben natuurlijk geen Europese eenheid, omdat we allemaal nog verschillende landen hebben. Dat willen zij het liefst afschaffen. Ze willen er één grote meldpot van maken. En dus allemaal door elkaar en allemaal andere culturen erdoor, dat is bewust. Nou is het zo dat in de kerk daar natuurlijk een heleboel mensen in. Ik zeg, mevrouw Sassis ging er voor een stuk in mee. Die zei dat ook. Die was voor ongebreidelde vluchtelingen en stromen vreemdelingen. Moest allemaal door elkaar lopen. Er zijn natuurlijk een heleboel bisschoppen die op zijn hand zijn die dat ook zeggen. Daarnaast zijn er natuurlijk mensen die, ook bisschoppen, die zeggen, ja, maar het begint. Kijk, de kleinste eenheid die goed is voor de mens is het gezin. En daarna heb je het dorp, de stad en daarna het land, de natie. Waarin de cultuur gedeeld wordt. Waarin de geschiedenis gedeeld wordt. Waar mensen vastigheid vinden enzovoort. En dat moeten we niet kapot maken. Dat wil niet zeggen dat er niemand binnen mag. We moeten niet vreemdelingenhaters zijn. Maar wel, zoals het nu in grote mate gebeurt, waardoor onze samenleving onherkenbaar wordt, waarin we allerlei dingen binnenhalen, met name de moslims, die onze cultuur vijandig zijn, in feite, tenminste de echte moslims, dan halen we problemen binnen. Dan maken we ons eigen huis onveilig. En dat kan niet de bedoeling zijn, ook niet van de Bijbel. Kijk, het is heel fijn dat mensen vreemdelingen in hun huis opnemen. Maar het zijn nu de regenten die vreemdelingen in hun huis opnemen, waar ze zelf het minste last van hebben, want die wonen allemaal in mooie flats en mooie dingen en die hebben om geld zat. Waar komen de meeste van die mensen terecht? In de volksbuurten en in de kampen, de opvangkampen. Ja. Bij andere mensen voor de deur. Het is makkelijk om daarvoor te zijn. Ik denk dat een regering de eerste zorg heeft voor het eigen land. En natuurlijk ook naar buiten moet kijken. Maar de eerste zorg is het welzijn van de eigen bevolking. En dus, wat meneer Marx, kardinaal Marx, zegt, dat sluit wel een beetje aan bij, hoe heet ze ook weer, de Duitse bondskanselier.
Angela Merkel,
die dat zei in 2016. Waardoor de hele zaak ondergelopen is met vreemdelingen en de criminaliteit enorm is toegenomen. Nou, dat heeft geleid tot een enorme groei van de Alternatieven voor Duitsland. Dus een andere politieke partij. Maar de kerk, in Duitsland helemaal links, die staat aan de kant van de globalisten en van de mensen die binnenkomen. Dus dat heeft niks met katholiek zijn te maken.
Ja.
Kijk, we hoeven ook niet de hele wereld, we kunnen niet de hele wereld helpen. We moeten de help bieden waar nodig is.
Ja.
En wat we kunnen. Maar dat moet niet op de eerste plaats van land zijn, dat moeten wij zelf doen. Ik denk particuliere acties die allerlei, dat mensen zelf kunnen kiezen en zelf geld kunnen geven voor nood in de derde wereld en noem maar op. Maar met z'n allen geld geven via de overheid, dat leidt allemaal tot, tot allemaal mistoestanden. Het geld wordt allemaal in verkeerde zakken gestoken en weet ik het allemaal. Als dat allemaal onder de ontwikkelingshulp heeft nauwelijks effect gehad in de loop der jaren.
Ja.
En toch worden wij vanuit het idee, weet je wel, van we moeten goed zijn en zo sturen wij er allemaal onze duur geld naartoe. Ik snap er niks van.
Ja. Nou, we moeten wel eindigen hier. Het is bijna 12:00.
Oei, oei.
Ja.
Ik heb hier nog een één vraag. Is een moslim iemand die van God houdt? We hebben het even over de goede moslim, de gewone normaal brave moslim. Die houdt van God, maar ik geloof dat houden van eigenlijk niet het goede woord is. Hij vreest God meer.
Mm-hmm.
De God van de islam is veel meer de God van het Oude Testament. En dat is ook niet de God van de liefde. De Joden geloven ook niet zozeer in het liefdevolle God, als wel in een almachtige God, in een rechtvaardige God enzovoort. De liefhebbende God is voornamelijk God, de Vader van Jezus Christus. En als je niet in Jezus Christus gelooft, geloof je niet zozeer in een liefhebbende God. En kun je ook niet van God, dan kun je er beter alleen maar bang van zijn.
Ja.
Het is ook een godsdienst, de islamische godsdienst van geboden.
Ja.
Dan wil ik niet zeggen dat wij geen geboden hebben. Maar bij ons is het toch eigenlijk van de liefde, van de naaste liefde en van de godsliefde.
Ja. Nou, amen.
Ja.
En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Dan hoop ik dat je weer met het openbaar vervoer naar de
Ja, dat hopen we ook. Nou, ja. tot horens. En beste luisteraars, dit was het programma De Club van Job met Pastoor Menne.
Dit was De Club van Job. Wekelijks beantwoordt Pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.